Goedemorgen, dit is de Dekkingsstraat, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 21 februari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, hoe pensioenfondsen met een solidaire regeling kunnen zorgen dat uitkeringen met hetzelfde percentage omhoog of omlaag gaan. En hoe ze financiële schokken in de tijd kunnen spreiden. Dat staat in een kamerbrief van demissionair minister Schouten. In twee van de vier mogelijke macro-economische scenario's van vermogensbeheerder Cardano lopen pensioenfondsen risico op een te lage dekkingsgraad voor invaren. De jaarlijkse scenario's van de vermogensbeheerder zijn dit jaar voor pensioenfondsen daarom extra relevant. En ABN AMRO en de bonden hebben gekozen voor het solidaire contract. De bank is de eerste grote financiële instelling die voor het solidaire contract kiest. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman, Tjibbe Hoekstra en Liebe Koopmans, allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom allemaal.
Goedemorgen Ilse.
Goedemorgen.
We beginnen met de Kamerbrief van minister Schouten. En daarin verduidelijkt de minister de voorwaarden voor gelijke verhoging of verlaging van uitkeringen en het spreiden van schokken bij solidaire regelingen. Ja, Olaf, een brief van, welgeteld, drie kantjes en daar staat heel veel in. Wat vond je van de Kamerbrief?
Ik vond het behoorlijk ingewikkeld. En met mij ook de collega's die toch ook wel redelijk... ik denk van onszelf dat we toch best wel redelijk ingevoerd zijn in de wet toekomstpensioenen. Alles wat daarbij hoort. Maar hier hebben we toch heel erg op moeten kouwen. Mm. En het heeft ook even geduurd voor we daar wat over schreven. Omdat zonder toelichting van een actuaris die betrokken was bij het... Hetgeen Schouten probeert uit te leggen in die brief, hadden we daar niet helder over kunnen schrijven.
En wat maakt die brief zo ingewikkeld?
Nou, een van de dingen is dat er opeens een nieuwe term wordt geïntroduceerd. Spreidingsvermogen, waar we nog nooit van hadden gehoord. Mm. En spreidingsvermogen, uitkeringsvermogen, asymptotisch spreiden van financiële schokken. Nou, dat soort termen. En het was heel...
Allemaal nieuwe termen zijn
dat? Allemaal, eigenlijk nieuwe termen. Het asymptotisch is misschien wel eens ergens voorgekomen, maar... Mm. Ja, als pensioenfonds, dat gaat dan over een bepaalde manier van spreiden van financiële schokken. Als pensioenfonds het daarover hadden of hebben, dan hebben ze het eigenlijk over geheugenloos spreiden. Mm-hmm. Dat is een term die ook ooit ergens in een versie van de memorie van toelichting heeft gestaan bij de wet. Daarna is verdwenen en nu komt het in deze vorm terug.
Ja. En het wordt ook verder, wordt dat ook uitgelegd in deze brief? Of dat is juist waar je nu achteraan hebt moeten gaan?
Ja, kijk, voor mensen die goed zijn ingevoerd of die misschien al heel erg diep in de techniek zaten, zouden het misschien wel meteen helder zijn wat er wordt bedoeld. Maar met een toelichting was het is het wel duidelijker waarom dit nodig was en waarom dit voor pensioenfondsen een duidelijkheid biedt.
Ja, de kern van de brief is dat voor pensioenfondsen nu duidelijker is wat de kaders zijn voor gelijke aanpassing van pensioenen. Waarom was dat nodig?
Nou, de Tweede Kamer die heeft eigenlijk een beetje tegen de wil van minister Schouten eind 2022 amendement aangenomen. Mm-hmm. Dat het mogelijk maakt om ook bij de solidaire premieregeling om dan alle uitkeringen gelijk aan te passen. Eigenlijk is het zo, bij een solidaire premieregeling heb je ook in de uitkeringsfase nog eigenlijk een individueel pensioenvermogen. Nou, als je dan 80 bent, dan moet je eigenlijk een iets andere aanpassing krijgen van je vermogen dan een 70-jarige. Mm. Nou, dat is heel moeilijk uit te leggen van de fondsen. En toen heeft Hilde Palland, die toen Kamerlid was voor het CDA, een amendement ingediend. En minister Schouten heeft gezegd, dat kan eigenlijk niet. Want als je dat doet, dan doe je een klein beetje herverdeling van vermogen. En dat druist in tegen de afspraken van het pensioenakkoord. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft de Kamer dat wel gedaan. En dat was versie 3 van het abonnement. Dat was een stuk uitgebreider dan versie 1 en 2. Maar het bleek in de praktijk onvoldoende duidelijk te zijn voor pensioenfondsen hoe ze daarmee moesten omgaan. Van hoe zij dan financiële schokken konden spreiden dat elke gepensioneerde eenzelfde verhoging of verlaging van de uitkering krijgt.
Ja. En nu gaat het op basis van een uitkeringsovereenkomst?
Ja, nu heb je zeg maar gewoon één grote collectieve pot. En dan is het gewoon gebruikelijk om iedereen hetzelfde te geven.
Mm-hmm.
Ja, en straks met die individuele vermogens in de uitkeringsfase. Ja, was dat eigenlijk dus. Kon dat dus niet volgens de minister. Ja. Nou, er is een abonnement gekomen en dan kan het wel. Maar er was nog onvoldoende duidelijk van ja, hoe moet je dat dan precies doen?
Ja.
En wat ik begreep uit die toelichting is dat een van de onduidelijkheden was van nou, als je het asymptotisch, dat viel al, hè, wat geheugenloos spreiden zoals het ook al wordt genoemd.
Mm-hmm.
Dan neem je eigenlijk elk jaar zeg maar een deel van een bepaalde schok. Die verwerk je dan in de uitkering. Maar dat, ja, als je dat steeds een bepaald deel doet, dan raak je nooit helemaal van die schok af.
Mm-hmm.
En dat was een vraag bij het pensioenfonds. Ja, mag dat? Nou, minister Schout heeft nu gezegd, nee, dat mag niet. Je moet het binnen 10 jaar doen.
Ja.
Dus dat is duidelijk.
Dus de voorwaarden zijn duidelijker geworden.
Ja.
Ja. Er was dus ook onduidelijkheid over de manier waarop ze schokken kunnen spreiden. En over wat voor schokken gaat het dan eigenlijk?
Ja, het gaat eigenlijk over het beleggingsresultaat of het wat overblijft nadat je beschermingsrendement hebt uitgedeeld aan gepensioneerden.
Mm-hmm.
Dan komt het heet dan overrendement. En dat komt dan bij je uitkering. Maar je wil dat dan, stel dat een pensioenfonds in een jaar tijd 15% verdient op de beleggingen.
Mm-hmm.
Nou, dat wordt dan verdeeld voor gepensioneerden en beschermingsrendement en overrendement. Nou, hoeveel er naar het overrendement gaat, dat wisselt per pensioenfonds. Pensioenfonds Schoonmaak heeft bijvoorbeeld het plan om dat 40% te laten zijn.
Mm-hmm.
Nou, dan heb je nog, als je dan 40% van 15% weet, dan heb je nog 6% over, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou, als je dat niet spreidt, dan gaat het één keer, de uitkering zou dan met 6% bij wijze van spreken omhoog gaan.
Mm-hmm.
En als je dan 15% verlies gaat, in één keer 6% omlaag.
Ja.
Nou, het idee als je dat spreidt, die schok, is dat veel geleidelijker kan.
Ja, en dat kan dan dus maximaal 10 jaar.
Ja, dat kan dan, moet dan maximaal 10 jaar. In de praktijk kiezen fondsen ervoor om dat in 3 of 5 jaar te doen.
Ja, en dat mogen ze dus op 2 manieren doen.
Ja.
Je zei er net al wat over, kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, die geheugenloze manier waarbij je dan elk jaar bijvoorbeeld dan een vijfde neemt, hè, van de schok.
Mm-hmm.
En dan heb je het eerste jaar heb je dan 6%. En dan neem je dan 1/5 van. En dan blijft er nog iets over. En daar neem je 1/5 van. Nou, als je dat blijft doen, dan kom je nooit helemaal precies op nul uit.
Daarom heet het geheugenloos.
Ja. En anders dan knip je het bijvoorbeeld. Dan doe je bijvoorbeeld elk jaar dan. Stel dat je het in 3 jaar zo neem je elk jaar. Geef je dan 2%. Omhoog ja. als het gaat om een positief resultaat. Of je om 2% minder als het gaat om een...
Dus elk jaar dan een gelijk deel, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, en toen kwamen die nieuwe technische termen tevoorschijn in de brief.
Ja.
Voor schokken die een fonds nog niet heeft verwerkt, is dus de term spreidingsvermogen bedacht. En de rest is het uitkeringsvermogen.
Ja, dus het uitkeringsvermogen. Dat is dan al wat je... Ja. En het, volgens mij is dat onderscheid gemaakt omdat je dan een schok in jaar 1 dan ook... Het kunt dan als je dat jaar daarna... Stel je verdient het ene jaar 15% en het jaar erop verlies je 10%. Dan kun je dat een beetje met elkaar verrekenen. Zodat het zo de uitkering zo vlak mogelijk blijft.
Mm-hmm.
Dus dat is het idee.
En wie heeft dan dat spreidingsvermogen? Heeft dat een fonds dat of heeft een deelnemer dat?
Ja, het is individueel toegedeeld. Tenminste, ja, het is meer vooral iets administratiefs.
Mm-hmm. Ja, en waar hangt het vanaf hoe groot een spreidingsvermogen is? Ik denk dan aan het rendement, aan de periode die een fonds kiest om.
Nou ja, dat in dat voorbeeld,
dat kan dus.
Het voorbeeld dat ik net gaf, is het bijna 5% van je pensioenvermogen, best veel.
Mm-hmm. Daar kan een fonds dus zelf keuzes in maken.
Fonds heeft daar zelf, en er zijn de pensioenfederatie die reageerde op die brief van de Schout. Die zei dat ze daar blij mee waren dat pensioenfondsen kunnen kiezen van hoe lang ze het spreiden. Hoe ze de verdeling tussen beschermingsrendement en overrendement, daar hebben ze nog ruimte in. Nou, de manier van spreiden. Maar wat ik begreep is dat eigenlijk elk Dat fondsen, zover bekend, willen fondsen allemaal het geheugenloos spreiden. Omdat je dan zo vlak mogelijk uitkering krijgt.
Ja. Ja, en de voorwaarden voor gelijke aanpassing met spreiden komen in het besluit uitvoering pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling, stond ook in de brieven.
Ja.
Dat besluit moet halverwege dit jaar ingaan. Is het dan al helemaal klaar?
Als het moet dit kan pas ingaan als het helemaal klaar is. Alleen de uitwerking van de voorwaarden, zoals Gouten in de brief heeft gezet, dat is. Ik sprak actuaris Stef Vermeulen, die bij PGGM werkte, over. En die zei, nou, dat duurt nog wel enkele maanden.
Mm-hmm.
En volgens hem is dat ook de reden dat die brief zo technisch is. En dan ook eigenlijk slechte volgen voor mensen die niet heel diep in de techniek zitten.
Mm-hmm.
Omdat het voor pensioenfondsen wel klip en klaar moet zijn hoe zij dat dan kunnen doen, het spreiden van die schokken.
Ja, want er is dus nog wel wat werk te doen.
Ja, er is bij de uitwerking nog wel wat werk aan de winkel. Een van de vragen die nog open staat, wat ook in een brief aan bod komt, is van ja. Wanneer mag zo'n spreidingsvermogen negatief zijn?
Mm-hmm.
Dat staat er, dat moet nog verder worden uitgewerkt. En ja. Ook hoe pensioenfondsen dan hierover moeten gaan communiceren.
Ja.
Nou, dat is nog best een uitdaging, denk ik.
En wanneer moet het uiterlijk duidelijk zijn?
Nou ja, pensioenfondsen die willen overstappen naar een nieuwe regeling in 2025 moeten dan wel weten wat ze moeten doen.
Maar ze hebben natuurlijk ook voorbereidingstijd nodig.
Ja, en dat was bij PensioenPro in gesprek. Dat had André Snelle, was de gast bij Samir van Alphen, onze collega.
Onze andere podcast.
Andere podcast. Mm. En ja, die zei van ja, omdat wij, voor ons was het niet precies duidelijk hoe we het gaan doen met het spreiden van die financiële schokken.
Mm-hmm.
En om die reden gaan wij een jaar later over naar een andere regeling.
Ja, dat geeft dus handelingsperspectief voor de sector nu.
Ja, er zou nog wat naar kunnen zeggen dat er is nu één pensioenfonds horeca en catering. Dat heeft een implementatieplan geschreven. En daar komt ook deze, er komt onder andere de term spreidingsvermogen al in voor. Dus die hadden eigenlijk al een soort voorkennis. Ik denk dat die nauw betrokken waren bij het opstellen van die voorwaarden.
Ja.
Want zij hebben dat transitieplan al afgerond voordat minister Schouten de Kamer daarover informeerde.
Dankjewel, Olaf. Dan gaan we nu naar ons tweede onderwerp. De jaarlijkse macro-economische scenario's van vermogensbeheerder Cardano. In 2 van de 4 mogelijke scenario's lopen pensioenfondsen risico op een te lage dekkingsgraad voor invaren. Dit jaar zijn de scenario's voor pensioenfondsen daarom extra relevant. Wat zijn die 4 mogelijke macro-economische scenario's, Tjibbe?
Nou, de eerste is, ik zal van gunstig naar minder gunstig zal ik ze aflopen. De eerste heet voorspoed. Ja, dat geeft al aan. Dat gaat dus allemaal heel goed.
Mm-hmm.
Met de economie. Die groei blijft hoog, terwijl de inflatie onder controle blijft. Dat komt doordat AI een impuls geeft aan de productiviteit. En omdat de geopolitieke spanningen in de wereld op wonderbaarlijke wijze weer gaan afnemen. Terwijl die juist de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen. Tussen het Westen en Rusland en China. En ja, je weet het allemaal wel. Mm. Ja, zo komt er volgens dit scenario bijvoorbeeld een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. En nemen de spanningen tussen de VS en China weer af.
Mm-hmm.
Dit scenario is het best voor de dekkingsgraden. Maar ja, als je het aan mij vraagt, ook het minst realistisch.
Mm-hmm.
Een tweede scenario wat ook nog goed gaat uitpakken is het inflatiescenario. Zo wordt het genoemd. Ja, de naam zegt het al. In dit scenario blijft inflatie hoog. Maar is de groei ook hoog doordat overheden de economie blijven stimuleren.
Mm-hmm.
De dekkingsgraden stijgen in dit scenario ook. Doordat de rente wel hoog blijft en aandelenbeurs het ook goed blijft doen.
Ja. Yeah. Maar er zijn dus ook 2 scenario's die zorgen voor lagere dekkingsgraden. Welke zijn dat?
Ja, nou, het eerste is stagflatie. Ja, dat is eigenlijk een beetje het scenario waar we nu in zitten.
Mm-hmm.
De inflatie blijft hier hoog door toenemend protectionisme. En ook Amerika, Europa blijven handelsbarrières optrekken tegen China bijvoorbeeld en tegen elkaar ook.
Yeah.
En de groei blijft mede daardoor laag. Ja, er komt die onvrede en polarisering in de samenleving die we natuurlijk de laatste tijd hebben zien toenemen. Onder meer die boerenprotesten zijn daar een symptoom van.
Mm-hmm.
Die worden steeds ernstiger, waardoor het nog lastiger wordt om politieke compromissen te sluiten. Daardoor komt ook de klad in de energietransitie. Hervormingen worden op de lange baan geschoven, waardoor het groeipotentieel van de economie afneemt.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk is het, zoals ik al zei, is dit dus een continuering van de huidige situatie.
Mm-hmm.
En daarmee lijkt het volgens mij voor mij ook het meest waarschijnlijke scenario. Is niet heel, heel optimistisch, maar ja, zo is het nu eenmaal.
Zegt Cardano dat zelf ook?
Nee, die zeggen dat zelf niet. Ze zeggen dat die willen geen kans plakken op het scenario. Ze zeggen alle vier de scenario's zijn realistisch.
Ja.
Er is nog één scenario over. Heet depressie. Ja, dat is eigenlijk een herhaling van de financiële crisis van 2008. Ja, uiteraard is dat ook slecht voor de dekkingsgraden.
Mm-hmm. En hoeveel kunnen de dekkingsgraden dan dalen in die laatste twee scenario's?
In het stagflatiescenario daalt de gemiddelde dekkingsgraad tot iets boven de 100%.
Mm-hmm.
Fondsen kunnen er nog wel in varen, maar ja, sommige fondsen hebben al aangegeven in hun transitieplannen dat ze dat dan niet willen.
Mm-hmm.
Want de meeste fondsen met een transitieplan die hebben aangegeven dat ze een invaardekkingsgraad willen hebben van die minimaal tussen de 102% en 110%.
Mm-hmm.
Dat komt omdat ze sowieso extra geld nodig hebben voor de operationele reserve. Dat is meestal ongeveer 2% van het fondsvermogen.
Ja.
Dus ja, dat heb je gewoon nodig. Als je dan met 100% wil invaren, dan moet je korten.
Ja.
En dat willen de fondsen natuurlijk voorkomen.
Dus dat is een beetje de grens.
Ja, en daarnaast willen ze ook nog geld voor compensatie van de afschaffing voor de doorzetsystematiek.
Mm-hmm.
En ook voor het vullen van de buffers, idealiter.
Ja.
Ja, dan kom je al snel aan tegen die 110% dat je nodig hebt.
Ja.
Dus dat betekent dat een stagflatiescenario wel problematisch zou zijn. Stel, die dekkingsgraad gaat naar 100%. Ja, dat is een gemiddeld fonds.
Ja.
Er zijn ook fondsen die daar nog weer onder komen. Ja, dan hebben sommige fondsen ook al aangegeven. Bijvoorbeeld pensioenfonds vervoer dat toch aan de lage kant zit met 102% minimaal. Die zeggen, ja, als we daar onder komen, dan willen we invaren uitstellen.
Mm-hmm.
Ja, dan wil je natuurlijk eigenlijk van weg blijven van zo'n scenario.
Ja,
en het depressiescenario, dat is natuurlijk nog slechter. Want ja, dan gaan de beurzen echt heel hard onderuit. De rente daalt ook heel hard, wat ook weer een dubbele klap voor de dekkingsgraden zorgt.
Ja.
Dan kom je echt onder de 90%. Maar ja, dat is zoals ik ook al zei. Ja, dat is niet echt realistisch. Want het financiële systeem staat er nu een stuk beter voor dan in 2008 het geval was.
Ja. Ja, want je zei er net ook al iets over. Hoe realistisch is het dan dat die twee scenario's uit zouden komen?
Nou ja, vooral dat stagflatiescenario, dat is dus wel realistisch. Want ja, we zien wel, ook in de aanloop naar de Europese verkiezingen, dat de polarisatie verder toeneemt. Dat er steeds meer regeringen zijn die investeringen, maar lange termijn investeringen om de economie beter te maken.
Mm-hmm.
Dat ze die op de lange baan schuiven. De energietransitie, dat daar de klad in komt.
Ja.
Dus dat is best wel realistisch.
Mm-hmm.
Ja, als ik stel dat Trump straks weer president wordt, ja, dan gaat het protectionisme gaat veel verder toenemen. Bondgenootschappen tussen de VS en Europa zullen elkaar vallen. Nou, dan krijg je natuurlijk nog veel meer politieke onzekerheid.
Ja. Ja, veel relevante verkiezingen dit jaar ook, hè?
Ja, zeker.
En wat kunnen de fondsen dan doen om zich in te dekken, om te voorkomen dat hun dekkingsgraden gaan dalen?
Nou, ik zou iedereen vooral willen aanraden om mijn artikel in het eerstvolgende magazine van PensioenPro, dat op 20 maart uitkomt, te lezen. Dat gaat namelijk helemaal hierover.
Mm-hmm.
Maar wat pensioenfondsen bijvoorbeeld kunnen doen, is de renteafdekking verhogen. Dat hebben veel fondsen ook al gedaan. Daardoor maak je je minder kwetsbaar voor een dalende rente. Ze kunnen natuurlijk ook wat aandelen verkopen om de kans dat die dekkingsgraad geraakt wordt door dalende aandelenbeurzen te verkleinen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook op de lange termijn gericht blijven. En veel fondsen nemen ook meer risico straks in het nieuwe stelsel. Dus ja, om dan nu risico terug te schroeven en dat daarna ineens weer op te trekken, dat klinkt ook een beetje onlogisch.
Yeah.
Dus wat een aantal fondsen dat ook doet, bijvoorbeeld Apothekers doet dat, die hebben een optiestrategie geïmplementeerd.
Mm-hmm.
Die gaan op in 2026 invaren, maar ze hebben nu al hun renterisico volledig afgedekt. Dat doen ze aan de ene kant met een renteafdekking van 52%, niet heel hoog. Heb je dus een 48% niet afgedekt. Maar dat doen ze met swaptions. Dat zijn opties op renteswaps. Kun je vergelijken met put-opties op aandelen. Daardoor, ja, dat kost wat geld. Maar daardoor ben je wel volledig ingedekt tegen een dalende rente. Maar kun je nog wel profiteren van de stijgende rente in je dekkingsgraad.
Ja.
Dat kun je ook dus doen met aandelen. Je kunt ook, ja, dat hebben ze ook gedaan op hun aandelenportefeuille. Die hebben ze ook, het aandelenrisico hebben ze volledig afgedekt met put-opties.
Ja.
Dat kost ze wel 4 dekkingsgraadpunten ongeveer. Maar daarmee zijn ze wel bijna zeker dat ze op een veilige manier over kunnen.
Spannend jaar wordt het dus. Dankjewel, Tjibbe. De keuze van ABN AMRO en de bonden is gevallen op het solidaire contract. En daarmee is de bank de eerste grote financiële instelling die voor het solidaire contract kiest. Liewe, waarom valt de keuze op solidair en niet op flexibel?
Dat is niet helemaal duidelijk. Ze zegt er niet zo heel veel over, de bonden en ABN AMRO. Omdat de onderhandelingen over de invulling van het contract nog moeten beginnen. Het enige wat ze kwijt willen is dat de solidaire regeling volgens hen het meest lijkt op de regeling die ze nu hebben, een CDC-regeling. Daar zitten natuurlijk wel verschillen in, maar wat er overeenkomt is dat bij een CDC-regeling heb je ook één premiestelling. Er wordt toch vrij collectief belegd in de solidaire regeling ook.
Even voor mijn geheugen hoor, waar staat CDC ook alweer voor?
Collectieve Defined Contribution. Dus een collectieve beschikbare premieregeling.
Ja.
En veel ondernemingspensioenfondsen hebben dat in de afgelopen 10, 20 jaar ingevoerd. Om het risico ietsje bij de onderneming vandaan te halen. En naar het fonds, naar de deelnemer te leggen. Mm-hmm. En wat volgens mij dan nu ook wel speelt bij ABN AMRO. Is dat de bonden, die willen natuurlijk altijd graag solidair. En bij de banken is veel onrust over de vele reorganisaties van de laatste tijd. Dus dat dit ook als een soort van pacificatiestrategie wordt ingevoerd, zeg maar. Van een beetje rust in de tent. Ja. We gaan gewoon solidair doen.
Ja.
Dat speelt volgens mij echt hier wel op de achtergrond.
Ja, en andere banken staan met het oog op de transitie naar het nieuwe stelsel ook voor deze keuze. Voor solidair of flexibel dus. Is over hun plannen al iets bekend?
Het enige wat nu bekend is dat het gesloten pensioenfonds van ING, dat is in 2014 gesloten omdat toen Nationale Nederlanden en ING Bank uit elkaar gingen, of even daarvoor al. Mm-hmm. Dus toen is die pensioenregeling ook uit elkaar getrokken. Toen is dat fonds gesloten. Gesloten fondsen hebben sowieso een beetje een bijzondere positie in de transitie. Ze hoeven niet per se in te varen. Maar uit een onderzoek onder deelnemers bleek dat dat toch wel animo voor is. Dus toen hebben de bonden en de betrokken werkgevers, Nationale Nederlanden, ING Bank, besloten van nou, dat gaan we doen en dat gaan we op de solidaire regeling doen. Beetje dezelfde overweging als bij ABN AMRO. Mm-hmm. Bij de actieve regeling van ING is nog geen besluit genomen. Ook niet bij de Rabobank. Daar hopen ze in april duidelijkheid te hebben over wat voor regeling er komt.
Ja.
En de Volksbank, en dat is wel een bijzonder geval. Die zit samen met verzekeraar Athora. Athora is van begin van Zwitserleven in het SNS Reaalpensioenfonds. Mm-hmm. En daar is de situatie wel een beetje ingewikkeld, omdat zoals de laatste info nu bekend is, dat bij de Volksbank er een neiging is naar de solidaire regeling. En bij Athora meer een voorkeur voor de flexibele. Mm-hmm. En mocht dat inderdaad dat scenario uitkomen, dan moet Athora uit dat pensioenfonds. Ja. Tenminste, dat zei een FNV-onderhandelaar een tijdje terug.
Dat heeft nog wat meer voeten in.
Dat krijgt nog wel een staartje mocht dat scenario waarheid worden.
Ja. En dit jaar moeten de transitieplannen er zijn. Dus in het voorjaar moeten deze keuzes duidelijk zijn.
Ja, ja.
En hoe staat het ervoor met de verzekeraars?
Nationale Nederlanden, die is al begonnen. Die heeft de actieve regeling ondergebracht bij een premiepensioeninstelling, BeFrank. Mm-hmm. ASR en Aegon is nog een beetje onduidelijk, maar die hebben al wel een individuele premieregeling nu. Met een overigens vrij hoge opbouw. Mm-hmm. Dat ging niet zonder slag of stoot, omdat ze kwamen allebei van een eindloonregeling. En de werknemers die waren natuurlijk helemaal niet blij toen dat werd ingevoerd. Maar dat is nu toch al een tijdje aan de gang. Mm-hmm. Achmea, daar is een beetje een conflictje tussen de bonden en de verzekeraar. Achmea wil het liefst een flexibele regeling. En de bonden solidair. En ze leken er eventjes uit te komen in de CAO-onderhandeling. Maar ze hebben dit toch weer geparkeerd. Mm-hmm. Dus ze zijn er nog niet uit.
Ja, een half jaar geleden schreef PensioenPro dat de onderhandelingen over het nieuwe stelsel bij veel ondernemingen met een eigen CAO en pensioenfonds vastzitten. Werkgevers willen flexibel, vakbonden solidair. Hoe gaat dat bij banken en verzekeraars nu?
Ja, het is niet heel eenduidig hoor, van dat alle werkgevers flexibel willen. Je ziet toch ook best wel wat bedrijven die toch voor solidair gaan. Bijvoorbeeld onlangs KLM, het grondfonds, dat koos voor het solidaire contract. Maar er zijn ook bedrijven waar flexibel de voorkeur heeft. Ik sprak bijvoorbeeld een tijdje terug met Thales, een defensiebedrijf. En die hadden als overweging bijvoorbeeld, we willen jonge mensen trekken. En die hebben toch een behoefte aan de flexibele regeling. Een andere overweging is bijvoorbeeld bij AXO dat deels in handen is van private equity. Dus dat als je bedrijfsonderdelen verkoopt en je zit in een solidaire regeling, dan kan je de reserve maar eigenlijk niet meenemen. In de flexibele regeling is de reserve minder hoog. Mm-hmm. Dus dat risico is dan veel minder laag. Bij banken en verzekeraars zie je toch wel een beetje dezelfde overwegingen van solidair of niet. En dan toch proberen rust in de tent te houden en de bonden een beetje te vriend te houden.
Ja.
Bij verzekeraars zie ik toch ook wel een beetje een neiging naar flexibel. Om de eenvoudige reden van het is toch een beetje practice what you preach. Verzekeraars proberen veel klanten richting een premieregeling, een PPI te sturen. En als ze dan zelf heel erg zouden vasthouden aan een solidaire regeling. Dat is een beetje in tegenspraak met elkaar. Dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt.
Ja. Dankjewel, Liewe.
Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag PensioenPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.